Naar Lucas hoofdstuk 6 gaan wij vanmorgen, nadat wij vorige keer hebben stilgestaan bij wat genoemd wordt de verkiezing der 12. En hierna, midden in het hoofdstuk, ik vind het altijd een beetje vreemd, begint in Lucas 6 vers 17 het gedeelte waarboven staat de bergrede. Het neemt een heel hoofdstuk. Die ene redevoering van de Heer Jezus. En dat is de verkorte versie. Dat is het altijd natuurlijk. Want van die redevoeringen vinden we altijd maar een kort verslag. Maar ik bedoel, als wij in Matteüs de bergrede tegenkomen, neemt het meteen een paar hoofdstukken. En hier is het verkort tot nog niet eens één hoofdstuk, want het begint in hoofdstuk 6 vers 17. En het duurt dan het hoofdstuk uit. En dat heet dan in Lucas 6 vers 17. En met hen afgekomen zijnde, dat wil zeggen van die berg, stond hij op een vlakke plaats. En met hem de scharen zijn de discipelen, dat waren er dan toch meer dan 12. Het lijkt mij dat je 12 niet meteen een schare noemt. Voor zover ik begrepen heb, behalve in de wachtkamer van de kapper. Dan is het een hele schaar voor je, snap je? Nou ja, oké. Een grote menigte des volks bovendien, van geheel Judea en Jeruzalem, van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekte genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren, en zij werden genezen. En al de scharen zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit, en hij genas ze allen. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen, dat wil zeggen over degene die hem gevolgd waren. Want discipel betekent letterlijk, zo letterlijk en smal mogelijk, volgeling. En hij zei, zalig zijn de armen, want uwer is het koninkrijk God. Zalig gij die hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de Zoon des Mensen wil. Verblijd u in die dag en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks de profeten. Waarna volgt, wee u die verzadigd zijt, vers 26, wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Kortom, het begint met zijt gij die, enzovoort. Dat heette de zaligsprekingen in gewoon Nederlands. En daarna volgen enige weeën, wee u, gij, enzovoort. Waarna wij de rest van deze redenvoering het een en ander aan aanbevelingen lezen voor het praktische en daarmee logischerwijs ook het sociale leven eigenlijk van de mens. En de redenvoering zelf in de Bijbel wordt geacht de langste redenvoering van de Heer Jezus te zijn. Dan niet hier, maar dan in Matteüs, denk ik. Wat ter discussie staat, maar ik heb het nooit nageteld, want dan moet je de lettertjes gaan tellen om te weten wat de langste redenvoering is. Maar het kon best eens wezen dat Matteüs 24 en 25 nog langer was. Te meer wanneer je ook Lucas 21 daar nog in moet verdisconteren. En die redenvoering van Matteüs 24 en 25 en Lucas 21, en nog een stukje trouwens in Marcus, die is bekend als de reden over de laatste dingen in het Nederlands. En in het Engels is die bekend als de tweede bergrede. The Second Sermon on the Mount. De tweede bergrede. Die gaat uitgebreid over de toekomst en over de omstandigheden van de wederkomst van Christus en in de praktijk dus de omstandigheden van de openbaring, heet dat, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar inderdaad, het is een lang verslag in ieder geval, ook hier van de bergreden. Hoe lang die redenvoeringen werkelijk waren, weten wij niet, omdat we het niet letterlijk vermeld vinden. Het is een verslag van het een en ander dat uiteengezet is. En men legt bijvoorbeeld Matthäus 5 en wat er verder volgt naast hier Lucas 6. En dan ziet men inderdaad dat dit in Lucas inderdaad een verkorte versie is. In Marcus is hij nog korter. Hoe dat ook zij, het wordt beschouwd als een van de belangrijke redenvoeringen van de Heer Jezus. Al was het maar omdat we er nou eens een keer een verslag van hebben, van zo'n redenvoering, want dat hebben we niet zo vaak. En als je moet kiezen, kijk, u begrijpt, de Heer Jezus Christus, kortom, de Christus, wordt beschouwd, dat zit hem in de termen die wij gebruiken, hij wordt beschouwd als de grondlegger van het christendom. Dat is de populaire variant, moet ik u zeggen, want in het algemeen, wanneer men zich er wat in verdiept, komt men gewoonlijk tot de conclusie dat het christendom niet gesticht is door de Heer Jezus, maar door Paulus. En er zit wat in. Al denk ik dat Paulus er ook niet blij geweest mee zou zijn met dit attribuut. Want stichten van een godsdienst, hij was eerder de afbreker van een godsdienst. Nou ja, officieel was de Heer Jezus dat en in de praktijk inderdaad de apostel Paulus. En ik heb het over het einde van de heerschappij van de wet. Dat is ook waarom zij vervolgd werden, overigens. Juist omdat ze niet een godsdienst proclameerden, maar juist de bevrijding daarvan. En daarmee is ook goed verklaard waarom ze vervolgd werden. Niet omdat ze een andere godsdienst predikten, maar helemaal geen één. En tot in onze dagen is dat dus problematisch. Hè? Want je moet toch ergens in geloven. Nou ja, men bedoelt, je moet toch ergens bij horen. Je moet toch in een laadje passen, er moet toch een sticker op kunnen. En hoe het ook om maar was. Maar laten we het daar niet over hebben. Maar als men moet kiezen, als men zegt dan de Heer Jezus Christus, dat was de oprichter van het christendom, dan moet je toch zoeken in zijn toespraken om dat bevestigd te vinden. En dan heb je eigenlijk maar twee waar je uit kiezen kunt, als het er nou helemaal over gaat, de twee langste. En om voor de hand liggende redenen ziet men niets in de tweede bergrede, in de reden over de laatste dingen, omdat daarin dan toch in elk geval gedemonstreerd wordt dat het koninkrijk van Christus nog steeds niet is aangebroken hier op aarde. En dat voor zover het ooit komt hier op aarde, zal dat pas in de toekomst wezen, in wat wij kennen als de wederkomst van Christus. Maar dat beschouwt men algemeen als een dwaalleer. Moet ik het nog een keer zeggen? De Heer komt, zal in de toekomst komen, zal de troon van David herstellen in Jeruzalem, zal de volkeren aan zich onderwerpen, zijn koninkrijk, voor mijn part zijn duizendjarig rijk, over hen oprichten. Maar ja, dat heet giliasme en het woord alleen al is voldoende om je naar de dokter te sturen. Of naar de psychiater of naar de inquisitie, wat het maar was ook alweer in verschillende tijden. Maar in ieder geval, dat wordt als dwaalleer beschouwd, eenvoudig, omdat het christendom dan wel de kerk zelf, en u weet, daar verstaat men over heel de wereld de Rooms-Katholieke kerk onder, behalve protestanten, die verstaan er wat anders. Maar normaal gesproken, de kerk is het Rooms-Katholicisme. Nou goed, de kerk zelf heeft dat koninkrijk aan zich getrokken en zoekt zijn macht te vestigen, politieke macht, over heel de wereld. En inderdaad niet in Jeruzalem op de troon van David, maar in Rome. Of all places. Maar goed. Dus de tweede bergrede valt af. reden over de laatste dingen, want dat bewijst, die bewijst namelijk dat een en ander in de toekomst zal gebeuren. Dan hou je alleen de eerste bergreden over. En de aardigheid daarvan is dat in die eerste bergreden dus nergens staat dat je moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboren moet worden. Dus dat is zeer acceptabel. En zo is het gekomen. Ik bedoel, zo is het gekomen dat velen onder het evangelie verstaan de bergreden. En dat zit. Nee, niet de prediking van Petrus op de Pinksterdag, maar de bergreden. Dat is niet altijd zo geweest, moet ik u zeggen. Maar ja, toen men er systematisch en zogenaamd wetenschappelijk op uitging om God dan wel Christus uit de wereld, uit de geschiedenis en uit de schepping weg te redeneren, toen kwam het aardig van pas, want men moest het vacuüm toch opvullen. En toen heeft men het humanisme uitgevonden, waarbij de mens op de troon gezet is. Ik bedoel, de mens in het algemeen, mede daaraan hebben we de democratie nog te danken. Nee, dat vertellen ze je nooit. Ze vertellen je wat anders. Maar dat, daarom vertel ik u dit nu. Men heeft de mensheid in het algemeen op de troon gezet. En christendom, afgeleid van de naam van Christus, vervangen door humanisme. En daarin gaat het om de mens. Want human is een mens, dat weet u toch, hè? L'homme in het Frans. Een mens. Humanisme. En vandaar dat men christelijkheid heeft vervangen door menselijkheid. En men heeft voor dat doel gebruik gemaakt van uitspraken in de Bijbel over je moet je naaste lief hebben. Want het, daarmee wordt de naaste op de troon gezet. Een ander mens namelijk. In plaats van dat men God zou lief hebben. Dus het hele idee van men moet zijn naaste lief hebben enzovoort, dat is zeer populair geworden, omdat men daarmee God buiten de deur heeft gezet. Ik vergeet nooit meer dat ik ooit een keer voor het eerst ergens sprak over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En die gelijkenis is naar aanleiding van de vraag: wie is mijn naaste? En toen legde ik dus gewoon uit wat ik las. Wie is de naaste geworden van degene die rovers handen gevallen is? En het antwoord was, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Dus de naaste liefhebben wil zeggen dat men lief heeft degene die ons barmhartigheid heeft bewezen. Dat was die barmhartige Samaritaan die dus de naaste was van dat slachtoffer. En niet andersom. Kun je dat nader uitleggen, zei iemand. Ik zeg, nee, dat kan ik niet nader uitleggen. Dat is daar uitgelegd. Dat staat er gewoon zwart op wit. Niet de barmhartige Samaritaan zorgde voor zijn naaste, namelijk dat slachtoffer dat hij langs de weg vond. Het was andersom. Lees het maar 100 keer na, daar verandert niks mee. Dat is wat er staat. Maar ja, dat is tegen de moderne opvattingen, waarbij wij moeten zorgen, waarbij als mensen moeten zorgen voor onze medemensen, rigoureus, ongeacht wie het is, enzovoorts. Kortom, de mens is op de troon geplaatst en de mensheid als zodanig moet gediend worden. En dat is humanisme. Maar in humanisme staat Christus buiten de deur. En hoezeer de aanbevolen deugden binnen het humanisme ook overeenkomen met de bergreden, dat wil zeggen, hoezeer het ook overeenkomt met christelijke deugden en zelfs met de vrucht van de geest, het verschil is dat in het humanisme Christus buiten de deur gezet is. Daar geldt inderdaad Laodicea, namelijk zie, ik sta aan de deur en ik klop. Vandaar dat als het dan toch christelijk moet wezen, zo nodig, omdat men geen alternatief kan vinden wat acceptabeler is, dan neemt men de bergrede als basis voor het zogeheten christendom. Maar ja, ik beweer dat het dan niet anders is dan humanisme. Christus komt er niet in voor en dat vindt men prettig. In ieder geval dood en opstanding en zo komt er niet in voor. Zodat daarna de vraag is, maar hoe zit het dan met die bergrede als er wat in ontbreekt? En dan zeg ik, ja jongens en meisjes, in elke uiteenzetting, in elke toespraak, in elke les, in elk instructieboek ontbreekt altijd wat. Het is altijd maar een selectie. Het is altijd maar dingen die onder één hoofd vallen en dan nog wordt de beslissing genomen wat erin en wat er niet in moet. Het is altijd maar een deel. Elk verslag, elk krantenartikel, elk boek, wat het ook is, het is altijd maar een samenvatting van wat er werkelijk allemaal gebeurd is. Om voor de hand liggende redenen, wat er werkelijk aan de hand is, kan überhaupt niet opgeschreven worden. In de eerste plaats omdat het te veel is, in de tweede plaats omdat het zich in woorden zomaar niet laat vangen. En dat blijft dus zo, daar is niks mee mis. Er ontbreekt iets. Zeg iemand, de Christus, de hoge priester van zijn volk, ontbreekt in alle Bijbelboeken behalve in Hebreeën. Nou ja, de term staat nergens. De antichrist ontbreekt in alle Bijbelboeken behalve in 1 en 2 Johannes. Je komt het niet eens tegen in Daniël of Openbaring, zal ik maar zeggen, laat staan in andere profetieën. Nou ja, de termen in ieder geval niet. Het is dus enigszins incompleet, zou je kunnen zeggen. Het boek Daniël sowieso is incompleet. Daarom hebben we Openbaring nog nodig. Om maar eens wat te noemen. Het verhaal is nooit compleet, het is nooit af. Een hemelse positie van de gelovigen ontbreekt in nogal wat brieven hoor in het Nieuwe Testament. Er zijn maar enkele die daar gewacht van maken. Enzovoorts. Dus dat is niks bijzonders eigenlijk. Waarna de vraag is, wat vinden we dan hier in... Nou, laten we het maar houden bij Lucas 6 dan, hè, want dat is toch ons onderwerp. Wat vinden we dan in de bergrede? En dat is niet zo moeilijk. Wij vinden hier de christelijke levenswandel. Hoe dat zou zijn? Nou ja, ik kan het moeilijk eens met u doorlezen, het neemt erg veel tijd... Maar wat uiteengezet wordt, is eigenlijk dat zalig verklaard wordt degenen die nederig zijn, die dienstbaar zijn, in het algemeen, in heel hun leven. En u weet, dat is nooit populair geweest, die gedachte. Want het idee is altijd geweest dat de mens voor zichzelf moet opkomen. En zijn eigen belangen moet behartigen. Dan wel die van zijn gezin, familie, stam, volk. Weet je veel, daartoe heeft men dus ook het voetbal uitgevonden, denk ik wel eens. Maar die maar weer even terzijde. Daartoe heeft men het schaatsen uitgevonden. Die maar weer even terzijde. En dat soort dingen meer, weet u wel. Men moet assertief zijn en bovendien, dat hoort zo, want dat is de natuur. Want de natuur is ontstaan door evolutie. Die wordt geacht nog steeds in werking te zijn. Dit is natuurlijk allemaal onzin wat ik nu vertel, maar ja, dat geloven velen. Al noemen ze dat geen geloof, maar want ze zijn juist niet gelovig, maar dit geloven ze dan. Dat het allemaal vanzelf beter wordt enzovoorts. Dus er moet aan gewerkt worden om het beter te maken. Daar hebben we een paar wereldoorlogen aan te danken, aan die filosofie. Laat maar zitten. En om van revoluties in het algemeen maar te zwijgen. Want het moet zo nodig beter worden. Men moet voor zichzelf opkomen of voor heel de mens enzovoorts. Men verzint wel wat. Maar de Bijbel leert het precies andersom. De Bijbel leert dat de mens dienstbaar zou zijn. Nou ja, in het algemeen, ze wordt groot nemen, ze wordt breed nemen. Dat zijn we in Nederland gewend, immers. Wij dragen in Nederland de zorg voor heel de wereld op onze nek. En zakken daarmee langzamerhand de grond in en in het water terug. Dat is logisch, hè? Als je de zorg van heel de wereld op je nek moet dragen, dan ga je met de grond en al zo weer terug het water in. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is Nederland, verdwijnt vanzelf onder het Amsterdamse pijl, dat sowieso al niet zo hoog was. Maar toen maar weer, hè? Nemen we het breed? Wel nu, de mensheid wordt geacht nuttig te zijn. Dat is van oorsprong. De mensheid zou, als u dat woord nog kent, want dat hebben we ook afgeschaft, hè. Want het woord zou wil zeggen dat er nogal wat mislukt is. Ja, die kan ik wel uitleggen, maar dat duurt te lang. Dus dat gaan we ook niet doen, hè. Het zou zo mooi hebben geweest kunnen zijn geworden. Dat weet u toch, hè? Dan gaat er altijd iets verkeerd, hè? Johannes de Doper zou Elia geweest zijn. Maar ja, dan had het volk tot geloof moeten komen. Dus als het iets met zou is, dan is het verkeerd gegaan. Daarom hebben we het woord officieel afgeschaft. In bepaalde kringen is dat echt gebeurd. Is het officieel afgeschaft, mag het niet gebruikt worden. Maar de bedoeling was, laten we het dan zo zeggen, de bedoeling was dat de mensheid nuttig zou zijn. Maar u weet hoe het staat in Romeinen hoofdstuk 3. Tezamen zijn zij onnut geworden. Waartoe zijn ze dan onbekwaam geworden? Bekwaam bestaat ook niet meer, hè? Maar waartoe zijn zij dan onnut geworden? Om God te dienen. Om de schepper te dienen. Maar u weet, men heeft de schepper buiten de deur gezet. En dus gelden nu andere normen. Bij nader inzien is men er nog niet over eens welke. Omdat men dan geen normen meer heeft namelijk. Hè, als men God afgeschaft heeft. Dat is de hele moderne filosofie in een notendop eigenlijk. Hè. Daar komt het op neer. Men heeft gewoon buiten de deur gezet. Maar de mensheid zou nuttig zijn, zou dienstbaar zijn aan God. Vandaar dat geleerd wordt, en dat wordt u geacht heel goed te weten, dat wij die tot geloof gekomen zijn, van Gods wegen nuttig gemaakt worden. Dat wil zeggen, bekwaam gemaakt zijn om God te dienen en dus ook beschouwd worden als dienstknechten van God. Nou ja, als kinderen van God, maar kinderen verschillen weer in iets van een dienstknecht, zegt de Bijbel. Wij zijn dienstknechten van God en wij zijn daartoe bekwaam gemaakt. Na dood en opstanding. Na wedergeboorte dus. Sinds wij nieuwe schepselen geworden zijn. En de vraag is maar, hoe ziet die dienst eruit? En het antwoord is, nou, het ziet eruit als dienst. Er valt ook weinig aan uit te leggen. Dat wil zeggen, dat is in een ondergeschikte positie. En die wordt beschreven in heel de bergrede. Ik bedoel, in de Nieuwtestamentische brieven vinden we het uiteengezet en gedemonstreerd als, laten we zeggen, als vrucht van de geest. Als, zullen we zeggen, de gezindheid van Christus. In de Statenvertaling gevoelen van Christus. Dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Die in een positie was van heerschappij, van gezag. Om gediend te worden namelijk. Maar die dat heeft afgelegd, zich heeft ontledigd, vernietigd, staat er in de Statenvertaling van Filippenzen 2. Is de mensen gelijk geworden, gestalte van een dienstknecht aangenomen en is gehoorzaam geworden. En dat is de norm. Kijk, het mag toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen hoe dat zit, hè? Hoe komt het nou? Het zijn dus niet diepzinnig, het is gewoon heel eenvoudig. Hoe komt het nou dat al de gedoe in die wereld, al die strijd, al die oorlog, hoe komt het nou dat ze de gedonder in Oekraïne en in België en in Friesland. We zijn weer. Oh, in Brabant, dat gedonder allemaal. Over lui die elkaar naar het leven staan. Die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Die weet je veel wat, hè? Hoe komt dat nou allemaal, al dat gedoe in de wereld? Dat is toch altijd... Het is maar van welke kant je kijkt. Men zoekt of naar macht over de anderen. Desnoods met puur geweld. Of andersom, men is bang voor dat men onderdrukt wordt door de ander. Maar dat is hetzelfde eigenlijk, maar dan van de andere kant bezien. Men wil niet dienen, men wil gediend worden. Moeilijker is hij niet, dat is waar het allemaal over gaat. Om macht dus. En eventueel om geld natuurlijk, maar ja, dat is hetzelfde, daar komt het op neer. Maar geld heeft men macht. Dan kun je een land kopen. Vroeger zijn er heel wat landen ooit verkocht geworden. Onder de diverse graven, hertogen, koningen en wie het maar waren. Dat is geen enkel punt. Nu een beetje moeilijker, maar in de praktijk is dat nog steeds het geval. Maar het gaat uiteindelijk om die macht. Men wil gediend worden in plaats van dat men wil dienen. Dat is het probleem, is het werkelijke probleem in de wereld. Men zegt ook wel de hoogmoed van de mens. Als het dan in 2, 3 woorden moet, de hoogmoed van de mens. Het zijn de 4, maar vooruit. De hoogmoed des mensen, dan zijn het de 3. Dat is waar het in de praktijk om gaat. Zodat de vraag is, maar hoe zou het dan anders moeten? En er is maar 1 antwoord op. Men zou bereid zijn te dienen. En dat krijg je dus nooit geregeld, omdat de lui die in de wereld de macht in handen hebben, die hebben die macht in handen, omdat ze daar altijd op uit geweest zijn. Nou ja, in ieder geval, ik bedoel het in ieder geval in onze westerse democratische wereld, uiteraard. Als je daar geen ambitie hebt om macht uit te oefenen, om het een en ander te regelen, kom je daar nooit. Het gaat niet maar vanzelf dat je minister wordt of wat je maar wordt. Kamerling of iets hoogs. Kamerling noemen ze iemand. Maar goed, lid van de Kamer, van de Staten-Generaal, wat het maar was allemaal. Tegenwoordig niet meer in ieder geval. Men moet er naar streven, naar die macht. En die moeten ons dan vertellen dat we moeten leren dienen. Ja, zeg, we laten ons een beetje door die lui onderdrukken. En dan hebben we het probleem weer. Daar kom je niet vanaf. De enige manier om eraf te komen is inderdaad, als die wereld eruit zou zien, zoals hier in Lucas 5 dan wel in het algemeen in de bergreden beschreven wordt. Een dienstbare mensheid. En daarvan moet gezegd worden dat hoewel het humanisme die idealen officieel nastreeft en voorstaat, er moet gezegd worden dat die idealen helemaal niet kunnen. Hoor je wat ik zeg? Dat kan helemaal niet. Tenzij dan dat men staat onder de bescherming van, onder de zorg van de Heer Jezus Christus. God, de Schepper, dan wel Christus, dan wel de Koning der Koningen, de Messias, of hoe we hem voor de gelegenheid dan maar noemen. Iets anders is niet mogelijk. Want het punt is dat als u en ik zo leven zoals hier staat, dan maken we het niet lang in deze wereld. Een mens redt dat niet. Dat kan namelijk niet. In een wereld die vol is van lui die altijd op macht uit zijn, op onderdrukking, altijd uit zijn op het de baas spelen over anderen enzovoorts. Dat gaat dus niet werken. Met andere woorden, wat hier beschreven wordt, kan alleen gerealiseerd worden. Ik heb het dus nou niet meer over een ideaal wat wij uitgedacht hebben. Ik heb het over iets praktisch. Het kan alleen gerealiseerd worden. Het zou alleen... Nou ja... Het kan alleen gerealiseerd worden wanneer men staat onder het recht en het gezag van Christus zelf. Die zei, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Enzovoorts. En daar staan we onder zijn. Nou ja, bescherming is misschien niet helemaal het goede woord nu. Maar ja, onder zijn zorg dan in elk geval. En onder zijn toezicht. En vergis u niet als in Romeinen. Romeinenbrief. Want vanaf hoofdstuk 12 gesproken wordt over het praktische leven en de omstandigheden van de gelovigen. Dan staat er bij herhaling dat wij als gelovigen niet ons recht zouden zoeken. Maar integendeel dat we dat zouden overlaten aan onze rechter. En daarmee ben je inderdaad van al die problematiek van de wereld af. Want in de wereld zijn het allemaal mensen die hard staan te schreeuwen over het recht dat ze hebben. Ze hebben recht op zus en ze hebben recht op zo. Er is nooit iemand die roept, ik heb de plicht zus en de plicht zo. Ze hebben allemaal rechten. Die moeten ze dus halen bij anderen die dat dan gewoonlijk ook betalen moeten. Want daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk allemaal. Enzovoorts. En wat ons als gelovigen betreft, van ons wordt gezegd dat we helemaal geen rechten hebben. Wij hebben alleen plichten, omdat we het eigendom des Heren zijn. En we hebben de belofte, niet het recht, we hebben de belofte van de Heer dat Hij voor ons zou zorgen. Nou ja, dat is het dan. En vanuit die situatie wordt dit geschreven. Zal ik hem anders inleiden dan? Oké. U weet, tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht in Johannes hoofdstuk 3. En toen zei Nicodemus, die zei tegen de Heer, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Kortom, Nico die zei tegen de Heer van, u bent van God gezonden, maar bent u misschien de Messias, namelijk degene die dat koninkrijk zou herstellen in Jeruzalem enzovoorts. En toen zei de Heer, nou ja, je moet wel wedergeboren worden, anders heb je er niks aan, dan ga je dat koninkrijk niet binnen. Die kent u toch, hè? Daar staat die beroemde uitspraak van Johannes 3, vers 16 enzovoorts. En daar staat, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan dat koninkrijk niet binnengaan. Maar wie wilde dat koninkrijk binnengaan eigenlijk? Weet u wel hoe het eruit ziet? Van binnen. Wat zo de sociale wetgeving is, dat is niet het goede woord. Wat de cultuur is, wat voor een soort wereld dat is, dat koninkrijk. Nou ja, lees dan de bergreden. Bijvoorbeeld, hebt u vijanden lief, doet wel aan degene die u haten, zegen degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, vers 29, biedt ook de anderen. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Maar een ieder die van u begeert en van degene die het uwe eist, die van u het uwe neemt, eist niet weder. En gelijk gij wil dat de mensen u doen zullen, doet gij hen desgelijks. Zo ziet dat eruit. Ongeveer. En ik hoorde nog iemand zeggen, die zei, moet ik dan over me laten lopen? Ik weet niet meer wat ik geantwoord heb. Ik weet het niet meer. Maar ik denk, het antwoord is natuurlijk, ja, dan moet je, ja, je moet over je laten lopen. Dat blijkt wel. En anders hebben we nog, wat hebben we nog? De Heer zei, wat ze mij gedaan hebben, zullen ze u doen. Ik ben in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd, bij de instelling van het avondmaal. Wat ze mij gedaan hebben, zullen ze u doen. Jullie noemen mij heer. Nou, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Hoezo alle mensen gelijk? Maar goed, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Dus, wat ze mij gedaan hebben, zullen ze ook u doen. Enzovoort, ze zullen u vervolgen en in de gevangenis werpen en doden en wat het allemaal maar was. Enzovoort. En dat is het dus. En misschien heeft er ook al iemand geroepen, moeten we dan over ons laten lopen? Ja, dat is het ongeveer wel. Dat is de Heer zelf overkomen. En wij worden geacht navolgers van Christus te zijn. Daar kunnen we ook een hele week aan wijden, maar... Je kunt het natuurlijk ook in een paar minuten even oppakken en daarna de schriften bestuderen om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En ik, in dat laatste heb ik groot vertrouwen. Want al zo zijn die dingen nou eenmaal. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Je gaat niet vooraan zitten, je gaat achteraan zitten. En als de baas vindt dat je vooraan moet zitten, dan roept hij je wel naar voren. Maar je begint op de achterste plek. Wil je de meeste zijn, dan moet je leren de minste te zijn. Dan ben je de meeste. Dat is toch, dat weet toch ook iedereen, dat dat zo is. Alleen dan word je nooit president waarvan dan ook maar, denk ik wel eens, hè. Nou ja, misschien van de Konijnenfokvereniging, maar in ieder geval niet van de Verenigde Staten van Amerika en ook niet van Nederland en ook niet van Rusland, om eens drie belangrijke landen in de wereld te noemen. He? Hebben we dat weer gehad? Jongens. Nou. Ik bedoel, ja, evangelie. Kijk, de lui die de macht in handen hebben, ook in de religie, die willen ons dit ook wel aanreiken en zeggen, kijk, zo moet je je gedragen. Nederig zijn. Dus als wij zeggen dat je zus zo wil doen, dan moet je dat dus ook doen. Want wij zijn de baas en jullie moeten nederig zijn, want het staat in de bergreden. Zo werkt het dan ook weer. En dus wordt dit schriftgedeelte voor allerlei doeleinden misbruikt. Toch? Oh, ik zal nog wel een leukere, een heel vervelende variant noemen. Een heel vervelende variant is die uit de bedelingenleer eigenlijk. Ik moet u zeggen dat altijd twijfelachtig is hoe officieel dat is, want er is natuurlijk niks officieels aan. Maar er bestaat een redenering dat aangezien in die dagen dat de Heer Jezus hier sprak, aangezien toen gemeentelijke waarheid nog niet bekend was en zelfs nog niet een begin gemaakt was met de bouw van de gemeente, deze redenvoering dus ook moeilijk over ons als gemeente kan gaan. Want het zal toch duidelijk zijn dat hier ook niets geschreven wordt over gemeentelijke omstandigheden, maar ook niet over hemelse omstandigheden enzovoorts. En dan is die bergreden dus ook niet voor ons. En dat is een geraffineerde methode om eraf te geraken. Maar hij is in bepaalde kringen heel populair. Maar ja, je kan beweren wat je wil, maar je moet het wel bij de Bijbel houden. In de eerste plaats, de evangeliën staan vol met gemeentelijke waarheid. En, nou ja, vol met nieuwtestamentische waarheid, oké. En de bouw van de gemeente in onze dagen heeft wel degelijk van doen met of maakt deel uit van nieuwtestamentische waarheid. En zolang wij als kinderen gods, zolang wij nieuwe scheppingen zijn in Christus en de Heilige Geest in ons woont en wij veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon, zou ik niet weten waarom deze dingen op ons niet van toepassing zouden zijn. Het is heus maar een 1-2'tje tussen een oude schepping en een nieuwe schepping, en een oud verbond en een nieuw verbond, en de tegenwoordige wereld, tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw, en, uit de, en tussen duisternis en licht, zoals in de inleiding genoemd is, enzovoorts. En het punt is dat daar waar het licht opgaat, daar bij de beginselen van de schepping en de schepper, andersom, van de schepper en de schepping leren verstaan, zouden we ook begrijpen dat het in overeenstemming met Gods wil is dat niet alleen maar de gehele mensheid collectief dienend zou staan ten opzichte van de schepper, maar dat elk mens in een dienende positie zou staan. En zou beseffen dat hij van nature een dienstknecht is. En de zonde in de praktijk kan beschreven worden als het niet willen dienen. Iemand zei, maar zonde is doelmissen. Dan zeg ik, nou, dat is het dus. Hè. Wat was het doel ook alweer? Dat de mensenschepping, de mens, u dus, zou zijn tot eer van de schepper. En de zonde is dat men dat niet meer kan wezen, omdat men een zondaar is enzovoort. En dus onbekwaam is, ben ik weer in Romeinen 3, onbekwaam is en onnuttig is om God te dienen. Dat is het nou juist. En nadat wij tot geloof komen en doordat wij wedergeboren worden, worden wij dienstbaar gemaakt. En leren wij dienen, leren wij te horen, te gehoorzamen heet dat. Leren wij, oké, horig te zijn. Nou ja, van de Heer Jezus staat het. Dus als je dit niet accepteren wil, stel je boven de Heer zelf. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat wil zeggen, in de praktijk is hij ermee geconfronteerd geworden om een dienende positie, een nederige positie in te nemen. Nou ja, enzovoorts. Ik noem dingen waarvan ik veronderstel dat ze bekend zijn, maar ik leg ze even bovenop de stapel. Hè. Andere route. Wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus, dat weet u. En wij zouden dus elkaar, want zo staat het er, elkaar tot een hand en een voet zijn. En het ene lichaamsdeel kan niet zeggen, ik heb het andere niet voor nodig. Dat wil zeggen, wij dienen elkaar. Ook in de gemeente, in de gemeenschap van gelovigen, hebben wij allen voor zich, ieder individueel, een dienende functie. Niet maar heel de gemeente ten opzichte van Christus. Dat is mooi theoretische praat. Dit is wel zo, maar het zou geen betekenis hebben als het niet betekende dat u en ik, dat wij persoonlijk dus inderdaad in die dienende functie staan. Vandaar dat ik allergisch reageer op het idee van wij christenen moeten leren leiders te worden. Cursus management, uit de wereld gehuurd en voor een groot bedrag weer verkocht aan christenen die wijsgemaakt worden dat ze moeten leren leiders te zijn. Wat een onzin. We moeten leren te dienen. Ja, op persoonlijke verantwoordelijkheid en op persoonlijke keuze in onze persoonlijke relatie met de Heer. Dat is waar het over gaat. Nou ja. Zo zijn er zoveel van die dingen. Wat heb je tegenwoordig? Mensen die op zoek gaan naar God. Leuk, hè? Verstoppertje spelen, maar God heeft zich goed verstopt. Wat een onzin is dat allemaal, toch? En het wordt ons als christelijk verkocht ook nog. Toch? De mens moet niet naar God zoeken, God zoekt ons. En wat doet een mens dan? Doet hij een blinddoek op? Hij wil God niet zien. En dan gaat hij testen, gaat hij op zoek naar God. Terwijl de Heer keihard roept. En zegt, kom tot mij, hoor naar mij. Toch? Ja. Nou, hoe vinden ze het uit allemaal? En in al die opvattingen, al die verschillende zogenaamde culturen, of hoe je dat maar noemt, heeft men God buiten de deur gezet. En filosofeert wat buiten hem om. Nou ja. Iedereen op zoek naar zijn eigen macht en invloed en de opbouw van zijn eigen club, gemeente, organisatie en wat het maar was allemaal. Erg. En lees dan de bergreden. Daar leer je hoe de Heer zich gedraagt. Want dat is natuurlijk de clue, hè. Ik zeg dat bij de psalmen regelmatig. Maar je zou het, ik zou het hier ook moeten zeggen. Als het over iemand gaat, als iemand inhoud geeft aan deze uiteenzetting, als het op iemand van toepassing is, is het op de Heer Jezus zelf uiteraard. En want hij is degene die zegent degene die hem vervloeken en bidt voor degene die hem geweld aandoen, die zijn andere wang toekeert en wat het maar was allemaal. Toch? Nou ja, dat is op ons van toepassing. Dat wil zeggen, wij zouden dat navolgen, maar dan wel in het besef dat we daarmee navolgers van Christus zijn. Maar als je denkt dat je door dit te imiteren of door dit in de praktijk te brengen als een goed toneelspeler, dat je daardoor behouden wordt of zo, of in de hemel komt, of hoe je dat dan maar noemt, dan moet ik u teleurstellen, want dat gaat niet gebeuren. Afgezien daarvan, je kunt dit ook niet. Dat is het nou juist. Het punt is dat men als gelovige bekwaam gemaakt wordt om God te dienen. En dat men als nieuwe schepping gevuld en bij voorkeur vervuld met de Heilige Geest wel degelijk kan leven volgens deze beginselen. Of men het wil is een ander verhaal, maar dat is waartoe wij opgeroepen worden. Zie? Kortom, dit is niet een uiteenzetting over hoe men behouden wordt. Dat is de wet ook niet. Maar het is een beschrijving, deze bergreden, het is een beschrijving hoe men als kind van God zou leven. En hoe men zou leven in dat Messiaanse Rijk dus ook. Want dat is net zo goed Nieuw Testamentisch. Het heeft dezelfde gevolgen. De inwoning van het leven van Christus in de gelovigen. Nu in verband met de gemeente en in de toekomst in verband met het geopenbaarde koninkrijk. En het onderscheid tussen deze twee wordt niet gemaakt. Vandaar dat je niet specifieke verwijzingen vindt naar de gemeente als zodanig, maar ook niet specifieke verwijzingen naar de 1000 jaren. Het is algemeen nieuwtestamentische waarheid. Zoals in heel wat brieven, zeker buiten die van Paulus om, ook naar voren gebracht wordt. Niet specifiek gemeentelijk, niet specifiek de 1000 jaren, maar gewoon algemeen nieuwtestamentisch. Dat is waar het over gaat. Nou goed, in de eerste plaats, we nemen een draad op in vers 17. Met hen afgekomen zijnde, want hier in Marcus, nou ja, andere evangelie ook, vinden we vaak een introductie. Dat wil zeggen, ons wordt eerst het decor geschilderd. Hè? Dat is net als vroeger met het vanelbord. Er kwam eerst een decor op dat bord. En hoe heette die schilder ook alweer? Die had vroeger die Amerikaanse snelschilder. Die schilderde met bezems en met verfkwasten en met harken en vaatborstels. Die deed dat. Weet je dat niet meer? In een paar minuten had hij dan een heel groot schilderij enzovoort. Dat ging op grote strepen zo. En die schilderde dan eerst een achtergrond, hè. Want zo gaat dat, hè. Met de bezem of met de zwabber waarmee het maar was. Even snel. En dan met de plamuurmes wat. Hoe heette die man toch? Nee, het was echt mooi. Ik vond het wel tenminste. Toen. Ik kan niet zeggen dat ik erg onderlegd was, maar dat doet er nou niet toe. Maar beeldende kunst is altijd voor mij wat moeilijk geweest. Ik kan helemaal niet tekenen ook trouwens. Alleen langs lineaaltjes. Maar verder, dan houdt het wel op. Maar dan, hup, en dan, weet je dat? Zo snel schilder heet dat, hè? Nou goed, maar eerst even die achtergrond, weet je wel. Dat was in de vorige pericoop ook. Hij ging naar de berg om te bidden en bleef de nacht over in het gebed. En als het dag geworden was, dan heb je je decor. Verkoos hij zijn 12 discipelen, weet u nog? Nou, en hier, met hen afgekomen zijn, en met die 12 dus, stond hij op een vlakke plaats. Niettemin, het wordt nog steeds geacht op de berg te zijn, maar wel op een vlakke plaats, ergens op die berg. Waarom ook niet? Wij kennen ook het woord hoogvlakte, toch? Waarom ook niet? op een of andere grote bergweide, zullen we maar zeggen. En met hem de scharen zijn er volgelingen, zijn discipelen, en bovendien een grote schare, een grote menigte, let op, niet menigte, grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem. Want we zijn hier in Galilea, nog steeds, hè. Dus uit het zuiden, Judea, Jeruzalem. Nee, we zijn in Galilea, dat is het gebied van de 10 stammen van Israël. Ja, inderdaad, ja. Voor alle duidelijkheid. Maar er waren ook van geheel Judea, dat is het gebied van de 2 stammen van Israël. Van vroeger, weet u nog, van voor de ballingschappen, van 700-800 jaar daarvoor. Toch, hè? Dat weet u toch, hè? Oké. En bovendien van de zeekant in Scheveningen. Nee, dat was de zeekant. Dat heette toch bij jullie zo toen? Ja. Of toen jullie daar nog hadden, zeekant. Ja. Dit is van de zeekant van Tyrus en Sidon. De zeekant van Tyrus en Sidon. Dat is wat men tegenwoordig met terugwerkende kracht beschouwt als Fenicië. U weet, dat heb ik wel eens verteld, hè. Men heeft Fenicië erg klein gemaakt. Maar lees je... Nee, de zeekant van Tyrus en Sidon. Dat is het laatste wat van het zogenaamde Fenicische Rijk overbleef. Nadat het al lang ten onder gegaan was eigenlijk. Libanon noemen we dat gebied daar. Wat ook onzin is, want de term Libanon is in de Bijbel van toepassing op het gebergte. En niet op die strook langs de zee overigens. Maar de oude Grieken, want Fenicië is een Griekse term. De oude Grieken gebruikten de term Fenicië voor de hele Levant. Dat wil zeggen voor de hele oostkust van de Middellandse Zee. Dus vanaf het noorden Syrië vandaag. Daarna, als land heet het Libanon, vervolgens. En daarna heet het van oudsher, laten we zeggen, Canaan of Israël. En dan heb je dan nog in het zuiden, in die hoek, heb je dan nog Palestina. Dat is wat men nu noemt de Gaza-strook. Dat wil zeggen die hoek waar de Filistijnen woonden. En dat hele gebied werd als Fenicië aangeduid. En het belangrijkste land in de dagen van de Fenicius was Israël. In dat gebied. Die heb je toch, hè? Nou ja, nou wordt het weer een lang verhaal. Dat was ook niet de bedoeling. Maar ja, soms is het wel nuttig om het eens een paar keer te vertellen. Dat hele onder Fenicië moet je dus vooral Israël verstaan. Eigenlijk in de eerste plaats, want de grote dagen van Fenicië, dat waren de dagen van koning David al, maar zeker de dagen van koning Salomo. En de enige reden waarom men het Rijk van Salomo in de geschiedenis zo moeilijk kan terugvinden, is dat men verkeerd zoekt. Het is gewoon het Rijk dat men aangeduid heeft als het Fenicische Rijk. Maar je weet hoe het gegaan is. Die steden zijn ten onder gegaan. De staat Israël, dat wil zeggen 10-stammenrijk, was het belangrijkste, is ten onder gegaan. En langzamerhand bleef er niks anders over dan die paar havensteden die men dan alsnog met de naam Fenicië aanduidde als overblijfsel van het Fenicische Rijk. En daarom denken wij nu terugkijkend dat het Fenicische Rijk bestond uit Tyrus en Sidon en nog hier en daar een dorpje aan de kust daar in het gebied wat we nou kennen als Libanon. Het is volstrekte dwaasheid. Maar andersom, het is wel waar dat de grote havensteden waren van het aloude Rijk. Samen met Jaffa trouwens. En dat Joppe, Jaffa. Dat lag wel degelijk in Israël. Dat wil zeggen, in het gebied van Dan, stam van Dan. 10-stammenrijk dus. Maar als wij in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zeker verwijzingen vinden naar Tyrus en Sidon. En dat komt nogal eens voor, overigens. Die bezocht het zelfs, hè? Sarfat bij Sidon, Sarepta Sidonis, jawel. Maar wanneer we die verwijzing vinden, is het symbolisch een terugverwijzing naar de oude geschiedenis. En wat we hier dus vinden, is een uitbeelding van dat hele machtige rijk nog uit dagen van Salomo. Want Salomo stond aan het hoofd van dat wereldrijk, dat zich over de hele wereld had uitgebreid. Daar zal ik het dan maar niet verder over hebben. Want let op waar het over gaat. Hè. De Filistijnen waren ondergeschikt aan Israël. Dan heb je naar het noorden toe Israël zelf, dat lijkt me vanzelfsprekend. Daarna Tyrus en Sidon en wat die steden maar waren. Die waren allemaal horig aan Salomo. Was allemaal mee verbonden. Kortom, en Assyrië ook nog. Dat hele gebied namelijk was in de tijd veroverd door David, zelfs naar het oosten tot aan de Eufraat toe. En het maakte deel uit van dat grote rijk. En de opkomst van en macht en rijkdom en ook wijsheid van de Foeniciërs ligt gewoon in de persoon van Salomo. Het grote brein. De grootste denker der mensheid, zullen we dan maar zeggen. En in hem ligt de oorsprong van heel dat rijk eigenlijk. Maar dat rijk was tegelijkertijd een model, een voorafschaduwing van het definitieve Messiaanse rijk. Dat wil zeggen, het rijk van de definitieve zoon van David. Ik bedoel, Salomo was de aanvankelijke zoon van David. En in hem vind je beelden van de Messias, de zoon van David, en zijn Messiaanse rijk. Maar als over het Messiaanse rijk gesproken wordt, dan wordt dus eventueel terugverwezen naar Salomo, die daar op voorhand de uitbeelding van was. En dat vind je hier. Wat hier genoemd wordt, is dat vertegenwoordigers uit dat hele gebied van dat rijk aanwezig waren bij die bergreden en begrijp dan, dat was inderdaad, we weten de locatie niet officieel, maar het was in ieder geval niet in Judea, maar in het gebied van de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, onder de naam Israël. En dat gaat ook om de Messias van Israël en hoe dat allemaal maar heet, mag dat lijkt me duidelijk. Nou goed, dat is de achtergrond van het hele verhaal en wat er gebeurd is. Die gekomen waren om hem te horen en van hun ziekte te genezen te worden. Die van onreine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En masse heet dat. In het Gallisch, want we zijn in Galilea. Hè? In Frans bedoel ik. Ze worden in massa inderdaad genezen. Daar kijken wij helemaal niet van op. Ik bedoel, als God deze wereld kan maken, kan hij ook hier en daar wat kwalen genezen. En dat is ook niet voor het eerst. En dat wij niet weten hoe dat werkt, doet daar niks aan af. Natuurlijk, dat is wat hij doet. En ook dat is een beschrijving eigenlijk van het Messiaanse Rijk, waarvan gezegd wordt dat daar inderdaad helemaal geen ziekte meer zou zijn enzovoorts. Of dat al van toepassing is in de 1000 jaren, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar wel dat er geen ziekte meer zou zijn, dat er geen dood meer zou zijn, nog rouw, nog gekrijt, want hij zal alle tranen van de ogen afwissen en wat het maar was. Dan spreek ik dus gewoon over het eeuwige koninkrijk van Christus. En daar is dit de uitbeelding van een nieuwe schepping, namelijk, uiteindelijk. Daar grijpt het op vooruit. En al de scharen zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. Dat vinden we bij andere gelegenheden ook. En bij een gelegenheid zei hij, wie heeft mij aangeraakt? Want er is kracht van mij uitgegaan. U kunt die uitdrukking toch begrijpen. Ieder wie in contact, gemeenschap dan. En ieder die in contact komt, ieder die verbonden wordt met de Christus, krijgt deel aan zijn leven. Dat is wat uitgebeeld wordt. Zie, is trouwens een lied waarin dat tot uitdrukking komt, maar die kent niemand meer, geloof ik. O raak in het geloof slechts zijn kleed aan. Bekeert u en gij zijt verlost. Dat zijn de laatste regels. Ik kan me ze gewoon niet voor de geest brengen. O, raak in het geloof slechts zijn kleed aan. als metafoor voor bekeert u, kom tot hem. En hij genas ze allen. Want het is de beschrijving in het algemeen van een nieuwe schepping, maar dus ook van het Messiaanse Rijk als zodanig. Nieuwtestamentische zegeningen, zonder dat daarin een rol speelt in welke periode in de geschiedenis dat dan eigenlijk zou moeten zijn of iets dergelijks. Het is gewoon de algemene waarheid. En wat er dan gebeurt, is dat wij inderdaad een uiteenzetting krijgen, niet over de uitwendige mens en dus zijn ziekten, want ziekten zijn ziekten van de uitwendige mens, van het lichaam, fysiek. Maar we krijgen daarna een uiteenzetting over de inwendige mens, namelijk over zijn gestalteheid, zijn gemoed, zijn hart, zijn geest, zijn gezindheid, zijn gevoelen of wat voor woorden daarvoor maar gebruikt worden. Deze redenvoering, de bergrede, dus begint met de zogenaamde zaligsprekingen. De beatitudes, zegt men in het Engels. De beatitudes. Ja, want Bea, daar begint het woord mee, hè? Beatitude, Bea, betekent zoveel als zalig, zaligheid, geluk, wat het maar is. En Beatrix betekent inderdaad de brengster van de drager, trix, zaligheid. Het brengster van geluk of zaligheid. Gelukbrenger vertaalt men het gewoonlijk. We kennen ook ene Beatus. Die wordt geacht zalig te zijn dus, logischerwijze. Maar vooruit, de zaligsprekingen heet dat. Wij vinden er hier 1, 2, 3. Ja, 3 geloof ik. Mooi, 4. Hoeveel het er maar zijn. 9 vind je er in Matthäus bij elkaar. Hier vind je er een paar minder. Zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Ik moet er wel bij zeggen dat dit de uitgeklede versie is. Want voluit heet het: zalig zijn de armen van geest. Met andere woorden, als hier staat: zalig zijt gij armen, dan is nog maar de vraag: arm van wat? Arm, dan kom je tekort, schijnt het. Maar wat komt men dan tekort? En bij gelegenheid heet dat in Matthäus 5, vers 2, vers 3: zalig zijn de armen van geest. En dan zie je dat je dus voorzichtig moet zijn met die dingen. En niet meteen moet zeggen dat het gaat om de armen omdat ze geen geld op de bank hebben. Dat is het eigenlijk. Hè? U weet, we hebben een koningin die doet iets aan arme mensen. Die gaat zorgen dat ze geld op de bank hebben, al is het dan ook maar geleend. En vooral in het buitenland. Via de Verenigde Naties of zo. Weet ik veel. Maar daar is niks mee opgelost, als u mij vraagt. Ik vind het een nobel streven, maar het is ook vooral goed voor de bank, denk ik wel eens. Maar dat maar weer terzijde. Zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Degenen die in deze wereld niks hebben, die hebben hier namelijk ook niks te verliezen. En hoeven ook niet te vechten om wat ze hebben te houden. En ik bedoel het niet alleen materieel. Ik bedoel het ook inderdaad van geest. Ik bedoel, er zijn mensen die hebben heel wat geleerd. Die hebben onderwijs genoten, zal ik maar zeggen. Hebben wat doorgeleerd. En als je mij vraagt, hebben ze de meest vreemde opvattingen over de wereld waarin wij leven. Zowel fysiek als ook op andere terreinen. Enzovoorts. En ik denk dat die mensen ver staan van de realiteit van het normale leven. Die zijn dan misschien rijk van geest, zijn rijk aan gedachten en hebben heel wat geleerd. Maar in werkelijkheid heeft dat hun ogen gesloten. Dat meen ik echt. Heeft dat hun ogen gesloten voor de realiteit waarin de wereld dan wel het mensdom zich bevindt. En die lui hebben heel wat te verliezen. Want ze denken heel wat te hebben. En hun hebben bestaat uit hun denken. En hun wereldbeschouwing en hun De dingen waarin ze geloven op een of andere manier. Maar het belemmert hen om te komen tot onderwerping aan en dus geloof in de Heer Jezus Christus en zijn woord. Ik weet niet of u er ooit over nagedacht hebt, maar het idee bij atheïsten, dus degenen die überhaupt niet in een God willen geloven, die idee is dat wij die in een God geloven en specifiek wij die geloven in de Bijbel en in alles wat erin staat, wij worden geacht dom te zijn, want we hadden die wereld en die schepping en hadden we zelf moeten uitvinden met onze gedachten, zal ik maar zeggen. En zij denken, zij vinden dat wij dat niet kunnen. Ze beschouwen ons als armen van geest. Omdat dus ze vinden dat het te weinig intellectuele uitdaging, die term heb ik van iemand overgenomen in dit verband, te weinig intellectuele uitdaging zit in simpel geloven wat de Bijbel zegt. Nou moet ik u zeggen dat ik persoonlijk het beschouw als een intelligente uitdaging om dat woord te verstaan, te begrijpen en ons eigen te maken. Dus ik denk dat dat een onderschatting is van de situatie, maar die maar weer even terzijde. Maar dat is die hoogmoedige gedachte. We hebben de Bijbel niet nodig. Wij bedenken die wereld zelf wel. En eventueel die godheid. En atheïsten die hoeven die godheid niet. Maar er zijn heel wat religieuze mensen die doen hetzelfde met de godheid. Ze vinden hem zelf uit. Ze maken hem zelf. Ook in het christendom. Ik ben van mening, en ik zeg het tegenwoordig tamelijk gemodereerd. Ik ben van mening dat men ook in het christendom de eigen God heeft uitgevonden. En ik ben van mening dat al die geloofsbelijdenissen die wij hebben, en die beginnen met ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, of ik geloof in een drie-enige God, dat je meteen van doen hebt met een godheid die men zelf bedacht heeft. En dat valt aan te tonen dat dat zo is. Punt 1. Omdat je die dingen in de Bijbel niet bevestigd vindt. En aan de andere kant, omdat het historisch bepaald is. Er zit een geschiedenis aan. Hoe zich die gedachtegang heeft ontwikkeld. Hoe die ingang heeft gevonden. Hoe erover gestemd is geworden. Over hoe het vastgelegd wordt in een of andere statuut, zal ik maar zeggen. En wie het niet onderschrijft, die moet dat betalen met zijn leven. Daar komt het ongeveer op neer. Zo is dat gegaan. Men maakt zichzelf één God. En de Bijbel beschrijft het op een manier die iedereen kan begrijpen. Men maakt zichzelf een God uit hout of steen of waar het maar uit was of uit goud. Men boetseert dat zelf enzovoorts. De Bijbel beschrijft het heel spottend overigens. Want punt 1 kost het een heleboel geld en daarna is men bang dat iemand die God weer steelt enzovoorts. En daarna knielen de mensen voor iets wat ze zelf geboetseerd hebben. En men zegt, de Bijbel zegt, men maakt zichzelf een God. En wij zeggen, ja, wat dom van die mensen, hè. Maar we doen in onze dagen precies hetzelfde, al doen we het dan misschien niet meer uit boetseerklei of uit een stuk steen of goud, of hout, of waar het maar uit was. Maar we bedenken er een. En gaan die God beschrijven. Hoe hij dan is en hoe hij, enzovoorts, hè. Dat is wat gebeurt. Maar dat heet ook een godsbeeld. Al is dat beeld dan abstract. En dat heet dan een intellectuele uitdaging. Zelf een God bedenken. Nou, dat is wat in de praktijk gebeurt. En soms doet men dat zelfs buiten het begrip van religie. Ik ben van mening dat iets als die hele milieubeweging, dat het niks anders is dan een religie. Men moet toch iets hebben om te vereren, of om voor te knielen, of om voor te betalen, of wat dan ook. En het is de karikatuur van de mens die eigenlijk we toch voelt en weet dat hij ergens toe moet dienen. Hij moet het verschil kunnen maken, heet dat in modern jargon. Hij moet er zijn voor iets enzovoort. Hij moet ergens aan bijdragen. En we weten lang niet meer wat, want God hebben we afgeschaft. En tegenwoordig moeten we bijdragen aan de instandhouding van onze planeet. En dan moet ik twee keer lachen. In de eerste plaats omdat dat natuurlijk volstrekt onmogelijk is. En ik voel me niet geroepen om dat uit te leggen. En de tweede plaats, die vind ik veel leuker nog, is dat de aarde helemaal geen planeet is natuurlijk. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Maar het zijn karikaturen die ontstaan doordat men de essentie, met alle eerbied gesproken, de essentie uit de schepping heeft weggeredeneerd. En die essentie, die kern, is God zelf. Die woont in zijn schepping als zodanig. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. En als je die kern daaruit haalt, dan blijft een beetje flauwekul over. En daar leven wij middenin vandaag. Zie? Dus je kan maar beter arm van geest zijn. En in deze wereld niet zoveel hebben. En er ook niet veel van begrijpen. Dat is makkelijker om tot geloof te komen. Dat blijkt wel. Maar goed. Zalig zijt gij armen, want uw is het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, voor u is het koninkrijk Gods weggelegd. Dat komt eraan, überhaupt. Maar met alleen armen van geest ben je er niet. Ik hoop dat u begrijpt dat dit spreuken zijn, in de zin van zoals we ze kennen in het boek der spreuken, om zo te zeggen, dat dit wijsheden zijn met een diepere inhoud. En dat hier maar twee dingen genoemd worden. Namelijk, zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Maar er zit echt nog een heleboel tussen. De vraag is, waarom is dat zo? En ik probeer dat, in alle bescheidenheid, maar ik probeer dat uit te leggen. Arm van wat? Arm van geest, staat er elders. Dat wil zeggen, het is niet maar oppervlakkige armoe, in de zin van uitwendige dingen, zichtbare rijkdom, of hoe je dat maar noemen moet. Maar het is meer dan dat. En het idee is dat de zulken die in die zin arm zijn, gemakkelijker dat koninkrijk Gods binnengaan. Eenvoudig omdat ze van deze wereld sowieso al geen hoge notie hadden. En misschien wel helemaal geen notie. Hebben jullie die nog? Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, maar ik weet dat nooit zeker. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. In dat koninkrijk, uiteraard. Het is een variant op die eerste. Als je hier tekort komt, wel nu in dat koninkrijk is overvloed. Bij de Heer is overvloed. En als je uit deze wereld God weggooit, zal ik maar zeggen, dan blijft er in werkelijkheid niks over. Nou ja, er blijft wat over, maar dat heeft geen enkele waarde. Dat is het probleem. Men zoekt immers, dat weet u allemaal, men zoekt naar normen, namelijk waarden. Dat is in hoge mate hetzelfde. Maar het idee is dat wij geen dingen van waarde meer hebben. En ik moet u wel zeggen dat als we dan toch geen dingen van waarde hebben, dan valt er ook niks meer te verdedigen. En als er in de wereld geen dingen van waarde meer zijn, valt er ook niks meer te verdienen of te veroveren. En als je nou alle normen en waarden maar afschaft, is eigenlijk de gedachtegang, dan hoef je ook geen oorlog meer te voeren en hebben we vanzelf vrede. Hebben jullie nog tot zover? Kunnen jullie dat zo'n beetje volgen? Er is niks meer om voor te vechten. Vroeger vocht men nog ergens voor. Voor volk en vaderland. De vraag is nu welk volk? Even binnen Nederland, het Nederlandse volk. Onze koningin zegt dat het niet bestaat. Dat had ze nooit mogen zeggen, daar heeft ze spijt van, denk ik. Maar ja, ze heeft het wel gezegd, jaren terug al, hè? De Nederlander bestaat niet. Met andere woorden, ik besta niet. Want daar komt het toch op neer. Het Nederlandse volk bestaat niet. En daarna rijd ik straks naar huis. Dat zou je gedacht zijn wat ik allemaal aan kentekenplaten tegenkom. Dus misschien heeft ze dan toch gelijk en loop ik wat achter. En dat zal ook wel. Ik geef het meteen toe. Maar voor volk en vaderland mag ook überhaupt niet meer. Want dat is nationalistisch en dat is de oorzaak van alle oorlogen in de wereld geweest, heb ik begrepen. Dan ben je een gevaar zelfs voor het land. Welk land? Ja, vroeger had je landverraders. Die probeerden het land uit te leveren aan andere landen. Tegenwoordig is dat de hoogste wijsheid. Dat het land moet uitgeleverd worden aan andere landen. En dat we één eenheid moeten vormen en dat we de schulden van andere landen moeten betalen en dat soort dingen meer. En nou heet het geen landverraad meer. En dat is allemaal in mijn leven, tijdens mijn dagen zal ik maar zeggen, allemaal voorbijgekomen. de complete omslag van de ene kant naar de andere kant. Vroeger vochten wij ergens voor volk en vaderland en voor Hare Majesteit natuurlijk. En, maar die dingen bestaan allemaal niet meer. Nou, Hare Majesteit, zijne majesteit nog wel, geloof ik. Maar met alle respect overigens. Maar niettemin, ik weet niet of we hem een plezier doen om daarvoor te vechten. Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Er is gewoon, dat is er allemaal niet meer. Maar we hebben ook geen normen en waarden meer. Toch? Niks meer te verdedigen in deze wereld. Daarna zeggen we, nou ja, als christenen hadden we dat sowieso wel niet. Eigenlijk. Dus waar klaag ik over? Maar als christenen horen we in deze wereld niet thuis, toch? Zijn we vreemdelingen en bijwoners? Ja, ik vertel jullie dingen alleen om aan te geven wat die grote tegenstelling is tussen Bijbelse waarheid en daarmee Bijbelse normen en waarden en aan de andere kant de wereld waarin wij leven. Al bedoel ik dan in de eerste plaats gewoon onze eigen Nederland, dat mag je ook niet zeggen, onze Nederlandse samenleving. Hebben jullie die nog? Staat zo ver van elkaar af. Maar wat de Bijbel zegt is, oké, laat die wereld maar voor wat het is. Daar hoor je ook niet in thuis. Die wordt ook geregeerd door de duivel. En wat je hier tekort komt, omdat je niet kunt vinden wat je zoekt in deze wereld, wel, dat is in die andere wel, dat koninkrijk Gods. En daar gaat het om normen en waarden. Daar gaat het om waardevolle dingen en om de waarheid. En bovendien gaat het om zijn volk. Ja, goed. Zalig zijt gij die nu hongert. Waar zou men naar hongeren ook alweer? Naar brood? Nee, en naar alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Als je daar honger naar hebt, naar geestelijk voedsel. Begrijp je wel? Dat is wat erin steekt. Wanneer men daarnaar hongert, wel nu. Men zal verzadigd worden. Over dat koninkrijk staat in het algemeen. Dan zal de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. Dan word je verzadigd met dat woord. En daarmee met de waarheid. En dat is van waarde. En bovendien de norm. Zalig zijt gij die nu weent. Als ik een predikant was, zou ik nu ingaan op waar een mens allemaal om zou kunnen wenen, eventueel. Alle verdriet dat in de wereld is, enzovoorts. Maar ik doe dat niet, ik kan dat ook niet goed. Ik volsta me met te zeggen dat naar al het gebruik dit leven, deze wereld, genoemd wordt een tranendal. Overigens ook een strijdtoneel, maar dat zal wel met elkaar samenhangen. Ja, dat is ook zo. Maar wat wij leren uit de schrift over dat koninkrijk is, de Heer zal alle tranen van de ogen afwissen. Er zal geen rouw meer zijn, of verdriet, of gekrijt, enzovoorts. U weet wel, dat staat in dat visioen over dat nieuwe Jeruzalem. En dat gaat over dat koninkrijk Gods. Hè. Ongeacht of het voldoen heeft op onze bedeling of de volgende, of over de nieuwe aarde. Dat doet er nou verder niet toe, want het is hier niet aan de orde. Waar het over gaat is wat de Heer tot stand zou brengen. En dus, zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Dat woord lachen staat, dat is niet calvinistisch wat ik nu ga zeggen, schijnt het. Maar dat woord lachen staat in verband met het nieuwe verband immers. U weet, Abraham zou een zoon hebben en die zoon van Abraham, het zaad van Abraham, enkelvoud, is Christus. Volgens Galaten hoofdstuk 3. Kortom, de komst van de Messias wordt uitgebeeld in de komst van Isaac. De aanvankelijke zoon van Abraham, die inderdaad staat Abrahams, een zoon van Abraham genoemd wordt. En die heet nou eenmaal Isaac, want, zei men, de Heere heeft mij, dat zei Sarah geloof ik, de Heere heeft mij een lachen gemaakt. Het lijkt me een beetje krom Nederlands, maar misschien ben ik abuis, misschien is het goed Nederlands. De Heere heeft mij een lachen gemaakt, of gewoon de Heere heeft mij aan het lachen gemaakt. Bij nader inzien, dat gold niet alleen voor Sarah. U weet dat haar dat verweten wordt, hè, dat ze lachte. Zal ook wel het Calvinistische hoek komen, ben ik bang. Ik persoonlijk leg het meer bij Abraham, die op de grond rolde van het lachen. Dat staat in de Bijbel. Hij viel op zijn aangezicht en lachte, betekent gewoon, hij viel op de grond van het lachen. Dat noemen wij de slappe lach. En niet van spot, maar van blijdschap. Want lachen staat voor blijdschap. En daarom heette de zoon van Abraham Isaac. Maar hij is een beeld van Christus. En via Christus worden wij bepaald bij de blijde boodschap. En dus leren wij, verblijd u in de Heere te alle tijden. En een beetje evangelisch lied is blij, blij, mijn hart is altijd blij. En wat het maar was ook alweer allemaal. Niet te veel noemen, want het zijn erg naïeve liederen gewoonlijk. Maar ik vind ze toch wel aardig. Want het bepaalt ons bij de situatie. Gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten. En dus wanneer zij u afscheiden, want dat is hetzelfde. U weet haten, ik weet niet of u het weet, maar haten wil zeggen ten achter stellen. Verhoudingsgewijs. U weet wel, daar heb je die uitspraak uit, wat was het ook alweer, Malachi 1. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Niettemin, Jacob en Esau in die volgorde worden geacht gezegend te zijn en worden geacht aan het hoofd van de volkeren der aarde te staan. Want niet alleen Jacob werd gezegend, maar Esau ook. Alleen de grotere zegen was voor Jacob. Dat is de geschiedenis. En Esau heb ik gehaat, wil dus zeggen, Esau heb ik ten achter gesteld. Logische wijze, want hij stond voorop. Als de eerste die geboren werd. Het is een minutenkwestie geweest, maar vooruit. Maar niettemin, hij was de oudste zoon van Isaac, maar hij werd ten achter gesteld. En dat is het woord haten. Het is lang niet zo negatief als de betekenis van het woord in het tegenwoordige Nederlands. En hier wordt het toegelicht, hè. Wanneer de mensen haten, kortom, wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Hier wordt langzamerhand het een en ander toegelicht dus, hè. Zodat als je het niet eerder begrepen had, zou je nu alsnog moeten beginnen te lezen weer in vers 20. Want hier wordt niet maar gezegd, zalig zijt gij wanneer de mensen u haten. Maar er wordt gezegd, wanneer ze u haten en afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. Wanneer zij u haten, omdat u een volgeling bent van de zoon van Adam. Van de Messias dus. Om het geloof. Niet maar haten in het algemeen, maar haten om des geloofs wil. En om der getuigenis en hoe dat in andere schriftplaatsen maar heten mag. Want het punt is dat de wereld nou eenmaal die zoon des mensen niet wil. Ik vind het typisch in de echte betekenis van de term dat men in het algemeen de hele uitdrukking zoon des mensen niet kent. Dat men de betekenis ervan niet kent. Ik heb u dat wel eens vaker verteld, geloof ik. In een beetje orthodoxe bijbelcommentaar wordt dan gezegd, nou ja, zoon des mensen, ja, wat het precies betekent, dat weten wij niet. Nou ja, het betekent dat de Heer een mens was. Maar Maar verder is het onduidelijk. Men zegt, wij vermoeden dat het nog meer betekent, maar we weten niet wat. En ik vind het een vorm van blindheid, eerlijk gezegd. Omdat de uitdrukking duidelijk genoeg moet zijn. De uitdrukking is Ben Ha-Adam, dat wil zeggen zoon van Adam. En het is de titel die van Adam, sinds Adam, geërfd werd door zijn erfgenamen. En het is het enige echte volledige doorlopende geslachtsregister dat we in de Bijbel kennen. Die van Adam zet een als Kenan, Mahal, El Jered, keet uit je hoofd, nee? Lamech, nee. Oh. Nou, en dan naar Noach. En dan Sem, Arfaxad en zo verder. En dan kom je voorbij, wie kom je ook alweer? Al die lui daar onderweg. En dan kom je bij Abraham terecht, hè. Dat heb ik je ook nooit verteld, zal ik ook even doen. Dan kom je terecht bij Heber en dan nog wat. En dan bij Serug en dan bij Nahor. En dan bij Terach en dan bij Abraham. En dat ik het noem is omdat ik pas geleden door een of ander vreemd toeval ontdekte dat die Serug, die in de afstamming van Abraham genoemd wordt, niemand anders is dan Sargon van Akkad, ook genoemd Sargon van Ur. Hij wordt geacht de eerste keizer geweest te zijn in de wereldgeschiedenis. Degene die zijn grote rijk oprichtte vanuit Ur. Nou, vanuit Akkad. Maar vanuit, hij bouwde Akkad. Maar vanuit er over heel Mesopotamië. Dat wil zeggen van de Persische Golf tot aan de kust. Nee, zelfs tot in Anatolië, tot in Turkije aan toe. Sargon. In de Bijbel heet hij Serug. Maar hij staat in de positie van zoon des mensen. En zijn achterkleinzoon was Abraham. Even kijken, zijn zoon was Sargon, zijn zoon was Nahor en zijn zoon was Terach. Ja, klopt, ja. Zijn achterkleinzoon was Abraham. Met andere woorden, Abraham als officieel van Gods wegen, althans aangestelde eerstgeborene, was de drager van die titel. En komt uit die lijn. Hij was van koninklijke bloede. Hebben die nog? Ja, de familie ging over tot afgoderij, beginnend bij die Sargon. En toen zei de heer tegen de volgende generatie, nou de kleinzoon daarvan, nou ga er nou maar uit. En dan zal ik je wel naar een ander land sturen. En ze vertrokken uit de Galdeeën, stichten onderweg nog een stad waar ze langere tijd dus verbleven. Al was het maar vanwege de stichting van die stad in Haran, weet u nog. Genoemd naar de broer van Abraham, de oudste broer, die al in Ur was overleden. En daarna, na de dood van Terach, trok Abraham dan verder met de zoon van die oudste broer, Lot, trok hij verder naar Canaan en de heer zei, ik zal u dit land geven. Zo is dat gegaan, maar je hebt daar een koninklijke familie, erfgenamen van Adam. Hebben we die nog? En Abraham ging dus om met de koning van de Filistijnen, avant la lettre, met die Abimelech. En die zat bij de farao aan tafel in Egypte, Abraham. Zijn vrouw trouwens al eerder, maar dat is een ander verhaal. Weet u wel, zo zijn die dingen. En Lot, die ook van die eigenlijk de oudste was van de familie, Die had van doen met Sodom en de koning van Sodom. En toen die steden veroverd werden, toen ging Abraham er met een leger achteraan. Je bent bij de zoon des mensen. De grootste machthebber officieel van Gods standpunt uitbezien. De rechthebber over een troon over heel de aarde. En daarna kom je bij Jacob. Ik kwam hem tegen... als genoemd als Jacob ben Yitzhak, of Ibn Yitzhak was het geformuleerd, de king of Goshen, de koning van Goshen. Dat klopt. Hebben we die nog? En van Jacob, en Jacob voor zijn overlijden moest de kroon doorgeven en hij zei, de scepter zal van Juda niet wijken, dus Juda was de drager van de titel zoon des mensen in die dagen. En het waren de zonen van Juda, en ik heb het niet over Peres en Zera, die inderdaad wat koninkrijken gesticht hebben meteen. Nee, niet in Canaan, maar in andere plaatsen. En die van daaruit hun koninkrijken verplaatst hebben, met volk en al. En daarna ook uitgebreid hebben, feitelijk in heel de wereld. Dat is geschiedenis. En de Heer Jezus claimt deze titel. Zoon des mensen. En als men hem volgt, zich aan hem onderwerpt, ja, dan volgt men de lijn die God gesteld heeft. Niet de lijn die van Sargon en zijn afgoderij in Babel, want in dat gebied is dat natuurlijk, maar de lijn van Abraham, die geloofde in God en in het woord van God en daar de consequenties uit trok. Die lijn is dat. En als je daarvoor kiest, ja, dan hoor je in de wereld als zodanig uiteraard niet thuis. Dat is het korte verhaal dan, hè? Nou. En mocht het zo zijn dat wij door de mensen gehaat worden om de zoon des mensen wil, om die reden dus, verblijft u in die dag en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks de profeten. Met andere woorden, als het je overkomt, sta je in een volstrekt Bijbelse traditie en word je gerekend tot degene die daarvoor loon zullen ontvangen. Ik mis hier schriftverwijzingen onder, want het is geen populaire gedachte natuurlijk geworden in het christendom. Dit wil men niet. En dus ontbreken de schriftverwijzingen. Men kan er zo uit de hoofd wel een paar vinden hoor, waar precies hetzelfde staat. Acht het voor grote vreugde dat gij in menigerlei verzoeking valt, enzovoort, uit Jacobus. Of uit Petrus, verwondert u daarover niet wanneer de mensen u haten alsof u wat vreemds overkwamen. En dan vind je dezelfde gedachte als die hier staat. Dat is normaal. Als je dan zoekt naar normen en waarden, dat is normaal, want wij horen in die wereld niet thuis. In deze wereld der duisternis, geregeerd door Satan, officieel, maar daar heb je weinig aan dat te weten. Dus ik zeg maar gewoon, een wereld die geregeerd wordt door volgelingen van Satan. Dat wil zeggen, degenen die hoogmoedig geworden zijn en zich een eigen God maken of zichzelf tot God maken. Wat in de praktijk uiteraard hetzelfde is. Uit hoogmoed, dat is de wereld van vandaag. Nou goed, maar er staat, verblijft u daarover? Nou, dan heb je aan de andere kant, maar wee u gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Is, nogmaals zeg ik, het zijn spreuken, dus je moet erover nadenken. Maar als je nou eerst gelezen hebt, zalig zijt gij armen, daar begon het mee in vers 20, en je hebt begrepen dat het wel degelijk gaat om armen van geest, in de eerste plaats. De lui die dus niet hoogmoedig zijn en die er ook geen reden toe zien, dan heb je hier bij de rijken degene dus die wel hoogmoedig zijn en daar ook alle reden voor hebben. Ze zijn zelfs in staat zelf een godsbeeld te creëren. Zich boven God te stellen. En de hele mensheid uit te vinden. U weet toch, de hele gedachtegang is dat de mensheid maakbaar zou zijn, of dat de samenleving maakbaar zou zijn. Zo van, wij vinden een samenleving uit, die ontwikkelen wij op papier, hoe dat er zo uit zou moeten zien. Nou ja, in de computer dan. Hè. Wij ontwikkelen zoiets en daarna gaan we eraan werken om het in de praktijk ook te implementeren. Dat wil zeggen uit te voeren. Wij ontwerpen een mensheid. En daar gaan we aan bouwen. Daar laten we de goochen op los. De goochen, weet u wel. De hoe heette die lui allemaal? Pedagogen en wie het maar waren. Demagogen ook trouwens. En, noem maar op. En de psychologen enzovoorts. U weet wel, al die jongens die dan een mens zodanig kunnen kneden. Het heet niet voor niks een zielenknijper. Die mens zodanig kunnen kneden en vormen dat hij beantwoordt aan het ideaalbeeld. Het ideaalbeeld is dat alle mensen identiek zijn. Met opzet zeg ik niet gelijk, maar identiek. Want dat denkt men. En voor zover de mensen niet identiek zijn, moeten ze identiek gemaakt worden. Dat is het idee, ze moeten opgevoed worden. En als de hoge heren vinden dat het een en ander niet lukt, dan zeggen ze, dan gaan we het aan het volk nog beter uitleggen. Dan moeten we wat doen aan het onderwijs, want ze moeten en zullen gepest worden in de vormen die wij voor hen bedacht hebben. Nou gaat ze dat nooit lukken. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Zij denken dat het maakbaar is. En daarna zeg ik, en nu laten we het allemaal weer buiten. Nu gaan we zelf voor de spiegel staan. En nu gaan we eens nadenken over hoe ons eigen leven er zou moeten uitzien, enzovoort. En daarna gaan we eraan. Daar kun je hulp bij krijgen, maar je kunt ook zelf proberen. En daarna ga je proberen om dat zelf vorm te geven. Je eigen leven. Nou, ik wens u succes. Maar als ik u een advies mag geven, begin er niet aan. Dat kan namelijk helemaal niet. Vandaar dat mensen op tilt raken en daarna op zoek gaan naar zichzelf. Ze weten niet meer wie ze zijn. Ze weten nog wat ze wilden worden, maar daar is niks van terechtgekomen. En ik heb het niet over de beroepskeuze, hoewel dat ook. Heb je dat nog? Dat leven, dat kun je niet pakken en in handen nemen en idealiseren. Oké, we hebben wat grijstinten in huis, dus vooruit een beetje zal het toch lukken. En voor een deel is het ook wel waar, want je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Maar wat je daarin bereiken kunt, is in ieder geval voor God niet genoeg. En het is ook niet genoeg om te komen tot een vredige, ideale samenleving. Dat ga je niet redden. En dat bedoel ik nou maar. Hè? Nou goed. Wee u gij rijken. Als je denkt wat te hebben in deze wereld en iets vorm te kunnen geven. Wee u gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Troost in de zin van bekrachtiging, bemoediging, verbetering of wat er allemaal onder dat woord gevat wordt. Het idee is natuurlijk dat de rijkdom, als mensen rijkdom, beschouwd kan worden als mensen troost. Ondersteuning, bemoediging enzovoorts. Populair gezegd, er zijn heel wat problemen in het leven van de mens die met geld kunnen worden opgelost. En omdat er in heel de wereld zoveel problemen zijn, geven wij geld aan heel de wereld. Want we denken toch dat daarmee de problemen worden opgelost. Dat denken wij toch of niet? Ze hebben toch problemen in de. Dat was natuurlijk weer in Griekenland. Dan geven we ze 240 miljard en daarna schrijven zij een lening uit, een staatslening. Dat is net gebeurd. Doe maar wat, hè. Of er zijn problemen in de Oekraïne of de Krim of waar het maar was ook alweer. Hup, dan gaat weer een schip met geld daar naartoe, want er zijn daar problemen. En daar gaan we voor betalen. Verder hebben we het probleem dat mensen doodgaan aan een of andere ziekte. Dus dan gaat een schip met geld naartoe, want er moet onderzoek gedaan worden om die ziekte te kunnen uitbannen. En is het niet zo dan? Nou, voor een deel wel. En de rijkdom is de troost van de rijken. Moet u zeggen dat ik wat minder problemen zou hebben als ik rijk was? Dat is waar. U waarschijnlijk ook, dus dat schiet niet echt op wat ik nu zeg. Maar zo is dat toch. Er zijn wat dingen die je met geld kunt oplossen, toch wel. Maar de problematiek als zodanig, fundamenteel, ja, dat kan heus niet hoor. Dat kun je met geld niet oplossen. Zie je? En wat er gebeuren zal in de toekomst, is dat zal blijken dat je met geld inderdaad niks kunt. Het is in ieder geval niet voldoende om je van een plaats te verzekeren in het Koninkrijk Gods. Je geld kan je daar niet helpen. En dat is, strikt genomen, dat is de inhoud van dit vers. Wee u gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wanneer? Ja, als dat Koninkrijk aanbreekt. Die kun je niet een plaatsje kopen. Met al je macht, kracht en invloed, kortom geld, krijg je het niet voor elkaar. En dat is waar het over gaat. En daarna krijg je wee u die verzadigd zijt, maar die rijmt op vers 21. Zalig zijt gij die nu hongert. En inmiddels zijn we aan de wees toegekomen. Tegenover het zalig zijn. Hè? Maar het gaat op dezelfde manier. Het is eerst zalig gij arme en dan wee u gij rijke. En toen was het zalig gij die nu hongert. En nu is het in vers 25. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Want waar je hier je leven mee vult, en ik bedoel dus niet alleen de maag, waar je hier mijn leven mee vult, dan kun je daar in dat koninkrijk je leven niet mee vullen. En dat is het grote contrast. En wee u die nu lacht, die staat tegenover, zalig zijt gij die nu weent. Schrijf ze maar eens naast elkaar op. En dan tel ze bij elkaar op, want het wee u geeft dan weer licht of commentaar op het zalig zij die enzovoort. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Tegenover zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. De dingen zullen volkomen omgekeerd worden. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Tegenover zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden. Kortom, kwaad van u spreken en uw naam als kwaad verwerpen. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. De valse profeten. Die kennen we gewoonlijk niet bij name, maar gewoonlijk staan ze wel in het meervoud. Heel enkele keer gaat het over een valse profeet, maar gewoonlijk gaat het over valse profeten. De Heer zendt één profeet, Jeremia, en om hem heen, in die dagen in en rond Jeruzalem, waren er vele valse profeten. En zo is het altijd geweest. En die werden geëerd, omdat ze leugens profeteerden. Omdat ze profeteerden in het straatje van de gangbare mening, opvatting, doelstelling en wat het maar was allemaal. Wishful thinking en dat soort dingen meer. Ja. Dus wee u wanneer de mensen wel van u spreken, want dan kom je in het rijtje te staan van de valse profeten. Maar ik zeg u lieden, dat is vanaf vers 27. Ik zeg u lieden, die nu hoort, heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haten, zegen degene die u vervloeken, bid voor degene die u geweld aandoen, enzovoort. En dat staat volstrekt haaks op de hoogste wijsheid van de mens. Dat volstrekt haaks op wat wij nu geleerd, op wat ons nu wijs gemaakt wordt, enzovoort. Iemand zei, dat heb ik laatst nog gehoord, iemand zei, nee, je kan de Joden niet het evangelie prediken, want dan worden ze boos. Dan worden ze vijandig. Enzovoort. En dan denk ik, ja, dat is toch normaal? Als je mensen het evangelie predikt? En dat geldt toch niet alleen voor de Joden? Dat geldt toch voor de mensen in het algemeen? Die heeft zo zijn eigen idealen en zijn zelfgemaakte godsbeelden eventueel. En de Jodendom is daar geen uitzondering op. Ik zou het vreemd vinden als je een Jood het evangelie brengt en je vindt je een aardige man, wordt je vriend. Ik ken er één die is Jood en die wil niet geloven en die noemt zich mijn vriend. Daar heb ik problemen mee, omdat ik dat niet begrijpen kan. Hebben u dat nog? Dan denk ik, wat heb ik fout gedaan? Ja, echt waar. Dat zit me gewoon dwars. Ja, het is een aardige man, daar gaat het niet om. En als ik hem nou mijn vriend noemde, er was nog wat. Een beminde om der vader wil. Daarom breng je zo iemand het evangelie. Maar dat wil hij niet. En in plaats van dat hij kwaad over me spreekt, spreekt hij goed over me. Ja, dat schiet niet echt op natuurlijk. Dat is een beetje krom. Maar vooruit. Laten we zeggen dat het een uitzondering is. Maar wat hier geleerd wordt inderdaad over onze levenshouding... is er niet één die dan zo geweldig zal aanslaan in deze wereld... of die deze wereld zal verbeteren. Het punt is dat we nu zouden leven reeds uit de beginselen van dat koninkrijk... dat in de toekomst zou geopenbaard worden. Want dit zijn de beginselen van dat koninkrijk. Die van nederigheid, die dienstbaarheid voor elkaar enzovoort. Zoals het lied zegt, want er is een liedje over... en staat niet in de bundel, en ik vind het nog steeds een verbijsterend lied. Dat is die van, want wij bennen op de wereld... om elkaar te helpen, nietwaar? En dat niet waar intrigeert mij aan het eind van de zin. Wij bennen op de wereld om elkaar te helpen. Dat is namelijk zo. Om dienstbaar aan elkaar te zijn. En in de wereld is dat hoogst problematisch. Maar onder kinderen gods en in het Messiaanse Rijk... of hoe je dat maar zegt, onder kinderen gods is dat de norm. Als behorend tot die nieuwe mensheid met Christus aan het hoofd. En in ons geval, nog in onze bedeling... als te behoren tot het lichaam van Christus met Christus als hoofd. Dat is onze positie. En dat dat niet is naar de normen van de wereld, dat lijkt me duidelijk. Zodat ik het inderdaad fundamenteel onjuist vind... om die beginselen van organisatie en management en leiderschap... en wat het allemaal wezen mag... om die toe te passen op de bouw van de gemeente... of op het christendom of christelijke organisaties... of wat het maar zijn mag. Het staat volstrekt tegenover de Bijbelse beginselen. Zo werkt het niet. Zo werkt de Heer namelijk niet. De Heer verwacht van ons dat wij inderdaad ons aan hem onderwerpen... en voor het onrecht dat wij dan misschien zouden lijden... maar ook dat is niet aan ons om dat te bepalen... maar voor het onrecht dat we eventueel zouden lijden... zouden wij gecompenseerd worden. Kortom, wij zouden beloond worden voor onze dienst aan de Heer... en niet voor ons leiderschap of iets dergelijks... al is het ook met de beste bedoelingen. Hebben we die nog? We zijn kinderen God, dienstknechten van God. We hebben een opdracht inderdaad, namelijk we hebben verantwoordelijkheid. En hij is degene die daarop toeziet en ons daarvoor ook zal belonen. En eventueel, als u dat woord wil, zal compenseren. In ieder geval... De Bijbel zegt dat wanneer wij, dat is 2 Peters geloof ik, wanneer wij, 1 Peters denk ik ja, wanneer wij gesmaad worden om zijns naams wil en de mensen ons haten, staat er dat wij loon hebben in de hemel. En dat het ons heerlijkheid brengt en opbouwt. Loon, kroon dus. Dat is waar het over gaat en dat zijn Bijbelse normen en waarden. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw kinderen geworden zijn. Dat u ons daadwerkelijk nieuw leven hebt geschonken in de opstanding van Christus... en ons daarmee hebt overgeplaatst uit de duisternis in uw wonderbaar licht. Opdat wij in, als kinderen des lichts in dat licht zouden wandelen... en opdat dat licht ook in ons vrucht zou dragen... Wij danken u dat u het bent die onze belangen behartigt. Dat u onze rechter bent en dat ons loon ook bij u is. En dat we ons niet hoeven te onderwerpen aan de beginselen... die de mens heeft uitgevonden voor zichzelf... en voor het bestaan in deze oude, vergankelijke wereld. Maar integendeel, dat u normen gesteld hebt... en ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen... in alle nederigheid, alle bescheidenheid... maar juist daarom uitziend op onze openbaring... voor de rechterstoel van Christus. Wij danken u daarom dat we als uw eigendom door het leven mogen gaan. We mogen weten dat wij als kinderen des lichts... weliswaar ons bevinden in een duistere wereld... maar dat eenmaal dat licht dat u in onze harten geschenen hebt... ook zal opgaan in de wereld als zodanig. En dat eenmaal... die zoon des mensen, uw zoon, onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen... om alsnog recht en gerechtigheid te brengen, zelfs hier op aarde... om alsnog zijn koninkrijk te vestigen, waarin deze werken der duisternis, deze macht der duisternis zal zijn uitgebannen. Daarom dragen we onszelf aan u op. En op grond van uw beloften vragen wij, geeft u ons die kracht en wijsheid die wij nodig hebben om inderdaad trouw te zijn aan u en om dienaren te zijn van uw nieuwe verbond. Amen.